In Zifan, ja, twee waren wij. Ons weinig aantrekend van de actualiteit, denk ik. Maar ik hoef er toch ook niet op te wijzen dat die profetieën dan toch tamelijk actueel geworden zijn. Want hoe je dat ook ziet in voorgaande eeuwen. Daar hebben we niks van doen gehad met Filistijnen of iets dergelijks, toch? Schiet me eens te binnen. Een paar keer ben ik erop gewezen dat, ik geloof in het Nederlands Dagblad, maar dat weet ik niet zeker meer. Een artikel stond van iemand die dan beweerde of uiteenzette dat de huidige Palestijnen, dat het niet de Filistijnen zijn zoals in de Bijbel. Ik heb het niet gelezen. Verder. Want toen dacht ik, ja, de tegenwoordige Groningers. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Waarvoor moet ik dan een krantenpagina lezen of een boek? Ik weet het niet. In de tegenwoordige Joden zijn ook niet die van. Hoe lang geleden? Ik moet voorzichtig zijn, anders krijg ik er ook nog last mee, wat ik nu zeg. Maar, toch maar. Tegenwoordige Nederlanders zijn ook niet die van 78 jaar, bijna 79 jaar geleden. Toch? En de Palestijnen, je moet het ze zelf vragen. En dan zeggen ze, we are the Philistines. Ja. Ze heten zo, ze noemen zich zo, ze claimen dat te zijn en daarom zijn ze het ook. Zelfs als je in Ethiopië, of was het in Kenia, Ethiopië geboren bent en je zegt dat je een Fries bent, dan kan die man ook weer op de televisie hoogspringen en laagspringen. Altijd goed verzotte opmerkingen, maar ja, als je zegt dat je Fries bent, dan ben je een Fries. Dat je er niet zo uitziet. Ja, zien wij eruit als Nederlanders? Ik weet het niet. Hoe ziet dat er dan uit? Nee, daar ken ik ook nogal wat literatuur over. Dat men zegt, ja, men zegt dat iemand met een Joods uiterlijk, dat is helemaal niet een Joods uiterlijk, of dat is nog nooit vastgesteld, of dat enzovoort. Die dingen worden altijd bestreden. En ik vind het altijd wel komisch eigenlijk. Als je de waarheid niet wil weten, kun je er altijd onderuit. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat alles wat u noemde waarheid is. Maar je kan het altijd wegredeneren. Maar in de Bijbel hebben wij wel degelijk in profetisch woord kennelijk een ongelovige Joodse natie in de dagen ogenblikkelijk voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Nou ja, minstens in de 7 jaren voorafgaande aan het moment dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Want het wordt nou helemaal in het profetisch woord genoemd. En in die tijd heb je dan ook volgens diezelfde profetieën Filistijnen. Of ze van Kreta afkomstig zijn, of een andere naam voor de Filistijnen is de Kreti. De Geretim, hier in Sefania, hoofdstuk 5, vers 2. En hoe dan ook, zo'n volk is het dus weer. Zie. Nou goed, dat hebben wij besproken. En na deze profetie over de Filistijnen en der Filistijnen land, met de uitdrukking uit vers 5, komen wij in vers 8. Want de omliggende volkeren krijgen een beurt hier in de profetieën. Gewoonlijk ook niet meer dan dat. Ik zeg gewoonlijk, maar dat is niet een goede woord. Wat ik in de Bijbel vind, is profetieën over de direct omliggende volkeren daar in het Midden-Oosten. De volkeren rondom Israël. En over China, Japan en de Filipijnen lees ik niks. Filistijnen wel, Filipijnen lees ik niks over. En, het gaat primair om de buurlanden. En eigenlijk valt dat samen. Ik praat langzaam, maar goed. Eigenlijk valt dat samen met een idee waar we het helemaal niet over gehad hebben. Misschien hebben we het er nog over. Het idee namelijk dat in de dagen rond dan wel van de wederkomst van Christus, wij op aarde, wij zijn dan niet op aarde, maar dat doet er nou niet toe, maar dan hebben we op aarde van doen met het zogeheten antichristelijke rijk, dat voor zover ik het in de Bijbel kan, ik probeer het terughoudend te zeggen, maar ik meen elk woord, stellige overtuiging, hebben wij, naar ik meen, van doen met een antichristelijk rijk daar in het Midden-Oosten, in het voormalige gebied, ongeveer, want grenzen betekenen in de oudheid helemaal niks. Het gaat om volkeren, niet om land. Ongeveer binnen de grenzen van het rijk van Alexander de Grote. En als u het op de kaart opzoekt, dan zult u zien dat dat in het algemeen de gehele Arabische wereld is. Dat wil zeggen, volk dat dan, als u mij vraagt, dan toch geacht wordt de vertegenwoordiger te zijn van Ismaël, Esau, Agag. Ja, het zijn andere mensen, maar het is het volk. Esau, Amalek, Agag, Haman. Dat is ongeveer de lijn die de Bijbel trekt naar de eindtijd. En daar komt nog een Filistijn in voor ook, trouwens. Maar misschien loop ik nu veel te hard van stapel. Maar laat ik dan zeggen hoe ik daarbij kom. Het idee is dat de opeenvolging van wereldrijken uit Daniël leidt niet tot een groot rijk van 10 staten in Europa. Op een gegeven moment, ik heb het niet kunnen, met geen mogelijkheid. Ik heb het van jongs af aan wel zo gehoord, maar ik heb het in de Bijbel niet kunnen bevestigd vinden. Ik heb mijn uiterste best gedaan. Integendeel, ik vond wat anders. Ik vond dat het een rijk is in het Midden-Oosten. Met, onder de naam Babel, met Babel als hoofdstad. Gewoon omdat als het hoofd Babel heet, dan heette de tenen ook Babel. Of ze naar die naam luisteren. Nee, maar die claimen ze, toch? Dat is niks moeilijks aan. En bovendien, zelfs als je het boek Daniël niet had, dan had je altijd nog Openbaring, de latere hoofdstukken. Dat wil zeggen, ach, ik wil 13 wel overslaan, dan krijgen we altijd nog 17, 18 en 19. Dat laatste rijk is Babel. Staat er zwart op wit. Babel. Zie. En Europa heeft er niks mee van doen. Hoe men daarbij komt, dat heeft een historische achtergrond. Dat is omdat men ooit bedacht heeft dat de grote vijand, het vijandelijke rijk van het christendom, dat was keizer Nero. Dus die is de antichrist. In grote delen van de wereld en het christendom wordt die nog steeds beschouwd als de antichrist. En dus die profetieën zijn al vervuld en komen niet meer aan de orde. Daarom kent men ze niet. Is al geweest. En in de dagen van de reformatie, dat was dan 1500 jaar later. Maar in de dagen van de reformatie, toen men de Bijbel weer op tafel legde, om zo te zeggen. Toen kwam men tot het idee dat het niet de Romeinse keizer was, die antichrist. Maar dat het de Romeinse paus is, dus. Ja. En dat de Rooms-Katholieke Kerk, nee, de niet-katholiek, maar de Roomse Kerk, want die is niet katholiek. Wij zijn katholiek, we zijn niet. Maar dat dan het antichristelijke rijk is en dat de paus de antichrist is. En je weet hoe het met de reformatie gegaan is, die hebben ze nooit voltooid. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat het in de Bijbel staat. Er staat daar. Ik heb uw werken niet bevonden voor God. Enzovoorts. Staat in Openbaring. Men is er weer mee gestopt. Men heeft het weer afgehecht, dichttimmerd. Hoe dat maar heten mag. En zo is het dan gebleven. En als je dus Babel leest in de Bijbel, dan zeg maar, ja, dat moet je niet letterlijk nemen. Dan moet je Rome onder verstaan. En gek genoeg, dat klopt ook, maar dat is al lang in het verleden geweest. We hebben te maken nu met een volgende fase en het is weer gewoon Babel in het openbaar. Dat is waar het om gaat en dat is wat we in onze dagen beleven. En herstel van Babel, herbouw van Babel, opkomst van de Arabische wereldmacht, dat wil zeggen Ismaëlitisch, dan wel Edomitisch, net wat u wil, Arabisch en inderdaad onder één godsdienst. En dat is niet het Rooms-Katholicisme, dat is de islam. Want dat is hun religie. Dat kan je ook gewoon navragen. De essentie van de islam is dat de Arabische volkeren afstammen van Ismaël en daarna van Esau. Van Ismaël. En Ismaël is de eerstgeborene van Abraham en niet Isaac. En Abraham offerde niet Isaac op het altaar, maar hij offerde Ismaël. Dat is de leer van de islam. Dat is de hele, wat ze ook verder leren, dat doet er niet toe. Dat is de basis van het verhaal. Dus inderdaad, de onterfde tak van de familie. En daarom kom je in de Bijbel nauwelijks wat anders tegen dan dit. De verhouding tussen die ene tak die van Abraham afstamt, zal ik maar zeggen. Een verzameling volkeren. En de andere verzameling volkeren die van Abraham afstamt. En in de Arabische wereld, kan niet schelen in welk land je dan bent, daar wordt het Westen als de grote vijand beschouwd, de Satan. En onder het Westen wordt verstaan de Joodse staat. Israël had ik moeten zeggen, maar ik zeg wat opzet, de Joodse staat. En daarna Amerika, Engeland en dan het hele Westen. En voor zover ik weet, en dat weet ik al jaren, zuster, dat is niet van gisteren uitgevonden. Israël, dat is de vertegenwoordiger van Juda, de koninklijke stam. Amerika is Manasse en Engeland is Ephraim. Dat zijn de twee stammen van Jozef met zijn eerste geboorterecht. Dus daarmee is de hele situatie feitelijk verklaard. Nou, ik erover nadenk. Heb ik dat boekje nog wel eens hier neergelegd van die twee naties zullen zich scheiden, of niet? Ja, wel, hè? Geloof het wel, hè? Ja, ik heb ze nog bij me. Nou, daar staat dat ook in. En dat stamt al uit de 60e jaren. Dus van Evert Smit. En hij was ook niet de eerste en ook niet de laatste die daarover gepubliceerd heeft, trouwens. Het moet een duidelijke zaak zijn. Maar wat we in de Bijbel dan vinden, want ik probeer toch even terug te gaan naar Zefanja. Wat we in de Bijbel vinden is oordeel over in de eerste plaats het heilige land, wat daarin woont. Dat wil zeggen, dat is dus een ongelovige Joodse staat. Eenvoudig omdat de 10 stammen als zodanig daarin nooit teruggekeerd zijn. Niet officieel en niet officieus, hooguit een enkeling, maar dat telt niet. Wat telt is hoe officieel en hoe wetmatig wij kunnen spreken over een volk daar. En dat is het Joodse volk. Dat is teruggekeerd. Daar gaat het primair over. Want het Joodse volk wordt geassocieerd in de Bijbel met het Davidische koningshuis. Dat is nu eenmaal uit Juda. En de scepter zou van Juda niet wijken. Dus als er wat terecht moet komen van beloften omtrent één koninkrijk, dan moet dat gebeuren via Juda. Dat wil zeggen via het Joodse volk. Als er een volk in betrokken is, dan is het het Joodse volk. En daar gaat het dus allemaal om. Heb u dat nog? Ja. God heeft de beloften aangedaan, God heeft er een plan mee. Hij zou het ook uitvoeren, niet dankzij hun, maar ondanks hun. Dat staat ook nogal eens in de Bijbel. God werkt door, niet dankzij Israël, laat staan ten behoeve van Israël, maar hij doet het ondanks Israël. En dat voor zijn naam. Om voor eens en altijd vast te stellen dat hij zich houdt aan zijn woord. En dat de schepping als zodanig onverbeterlijk is en daarom vervangen wordt door een nieuwe. Nico, Demus, je moet wedergeboren worden. Je moet een nieuwe schepping worden. Toch? Dat is de essentie van het hele verhaal. Daar is dat allemaal op gebouwd. Maar we hebben dus aan de ene kant Juda, vertegenwoordiger van Israël en de beloften aan Israël. En daarnaast hebben wij al die volkeren die dat betwisten en die de macht betwisten enzovoorts. En dat is dus Ismaël, dat is Esau, Edom, dat is Lot bij Abraham. Ja, dat was de oudere broer van Abraham, weet u nog, Lot van van Haran. En van Lot stammen af Moab en Ammon. Dus die vertegenwoordigen ook een oudere tak van die familie. En die komen nu aan bod. En Moab en Ammon, die vinden wij, nou ja, Moab wordt lastiger, maar Ammon vinden wij gewoon op de kaart vermeld. Want hoewel de stad meerdere namen gehad heeft in de loop der tijd, ze ontschieten me altijd. De ene was Philadelphia, maar er was er nog een. En de stad heet nu Amman. En dat is in het gebied van Ammon. Daarom heet het ook zo. Het is natuurlijk, nee, zo lang, het heet nog niet zo heel lang zo. Ik weet niet wanneer ze die naam weer ingevoerd hebben. Maar het is wel degelijk op grond van de Bijbel natuurlijk. Nee, op grond van de historie. Maar dat is de Bijbelse geschiedenis uiteraard. Hè? Ammon. Een zeer oude stad. Misschien schieten we de andere namen nog te binnen. Maar je kunt dat tegenwoordig allemaal zelf even opzoeken op internet. Hè? Dat vind je zo. Hè? Hoe dat was. Maar het staat weer op de kaart. Zo goed als dat de naam Israël weer op de kaart staat. De naam Ammon ook. Dat is dus oostelijk van Israël, oostelijk van de Jordaan, oostelijk van Jeruzalem enzovoort. Dat is in Jordanië. En Ammon, of Ammon, werd aan de noordkant begrensd door Gilead. Dat is het vanuit Israël eveneens het over Jordaanse. Maar Gilead, dat was van Israël, want daar woonden Ruben. De stam van Ruben, de stam van Gad en de halve stam van Manasse. Maar die bevolking is ook het eerste weggevoerd in de Assyrische ballingschap. Dat is niet van de ene dag op de andere gebeurd, die Assyrische ballingschap. Ook in de Bijbel wordt het netjes vermeld, hoor. Het is in verschillende fasen gebeurd. Maar het eerste wat weggevoerd was, was daaruit Gilead. Die naam hebben ze dan ook meegenomen, Gilead. Want we kennen ze ook trouwens als Galaten en als Galliërs. En eventueel als Kelten, want dat is hetzelfde woord. In een andere taal. Ze zijn weggevoerd en de naam Israël zijn ze kwijtgeraakt. De naam Isaac trouwens niet. Die hebben ze ook meegekregen. Saks, hè? Nou ja, goed. Maar dat is Gilead. Maar daaronder was, waar Ammon ligt, dat is het gebied van Ammon dus. Dan iets zuidelijker, dan kom je ongeveer ter hoogte of ter laagte, net wat u wil, van de Dode Zee. En dat is het gebied van Moab. Daar woonde dus Rut, weet u nog, de Moabitische. En daar vluchtte David naartoe. Ik geloof dan ook naar zijn schoonouders of zo, hoe dat maar precies was. Maar hij moest ook vluchten en die ging ook naar Moab en kwam daar later weer van terug. Dat is Moab. En dan nog zuidelijker is het gebied van Edom. Dan zit je in een andere generatie natuurlijk. Edom is Esau. En Moab en Ammon, dat is van de zonen van Lot, weet u nog. Nou ja, goed. Maar dat zijn de... waren de buurlanden, de buur... ik kan beter zeggen, dat zijn de buurvolken van Israël geweest in het verleden. Ook in de dagen van Zefania. En in het zuidwesten had je dus inderdaad de Filistijnen. Maar zuidoosten heb je van het zuiden af Edom, Moab en Ammon. En die lui worden hier nou genoemd. Want na die oordelen over der Filistijnenland krijgen we in vers 8... ik heb de beschimping van Moab gehoord en de scheldwoorden der kinderen Ammons, waarmee zij mijn volk beschimpt hebben en hebben zich groot gemaakt tegen deszelfs landpalen. Dat wil zeggen, ze hebben Israël in de loop van de geschiedenis bestreden. Eigenlijk was die strijd altijd een soort van broederstrijd, hè? Je kent dat wel. Dat is de jaloezie tussen die twee broers. In de geschiedenis is er vol mee met dit soort gebeurtenissen. Ze betwisten elkaar het eerstgeboorterecht. Daar komt het op neer. En dat is wat tot in onze dagen gebeurt. Moab, Ammon, Edom, dat is tegenwoordig Jordanië. Jordanië probeert kolen en geiten te sparen, heet dat in het Nederlands ongeveer. Zit er een beetje tussenin. Probeert neutraal te blijven, wat natuurlijk niet kan. Maar probeert zichzelf te beschermen, want Jordanië, ja, die produceert geen olie, althans niet noemenswaardig. Heeft geen rijkdommen eigenlijk verder. Moet het hebben van toerisme. Vandaar dat als je daar de grens over komt, van welke kant ook, dan staat er welkom in het heilige land. Vroeger stond er dan welkom in Palestina, want dat is het andere woord voor heilige land. Maar dat is nu niet meer zo, hè? Dat is veranderd zonder dat dat officieel geregeld is geworden. Maar toen maar. Het zijn vreemde dingen. Dus Jordanië zit ertussen. En daar wil ik het verder ook niet over hebben, maar wel over dat een buurvolk is. En daar komt ook een afrekening van. Ja, de huidige Jordaniërs zijn niet die van toen. Maar ze zijn wel dat volk. En in Nederland weten we dat allemaal natuurlijk. Want wij moeten nu wiedergutmaching betalen aan de Surinamers en zo. Of aan wie dan ook weer, toch? Want in het verleden en aan Indonesië. En aan Zuid-Afrika natuurlijk. Je mag die volken niet eens noemen. Je mag niet zeggen kaffers. Mag je niet zeggen. Het is een neutraal woord, maar men heeft er een scheldwoord van gemaakt. En nou mag je het niet meer zeggen. In mijn atlas heet het land nog steeds Kafraria. Dan in het zuiden, ja. En bosjesmannen mag ook niet, want dat is ook een scheldwoord geworden. En hottentot kan alleen nog als er een tententoonstelling is. Maar goed. Ja. Ja, ik zeg dat volstrekt neutraal. Ik heb daar geen vooroordeel over. Voor zover die mensen ontmoet heb, waren het aardige mensen. Ja, maar dat geldt voor Duitsers ook. Dus voor zover ik ze ontmoet heb, waren het aardige mensen. Ja. Ja, als ze dat niet zijn, ben je ze niet ontmoeten, toch? Dus ja, ik heb toch niks mee. Maar wij moeten wiedergutmachen, dat is een Duits woord, ja. Om voor de hand liggende redenen. Maar goed, om wat Nederland in het verleden verkeerd gedaan zou hebben, moeten wij nu een schuldgevoel hebben. En schuldgevoelens, dat weet je, die kun je alleen kwijtraken via de collecte. Dat kost geld. Ja. Nou ja. Toen maar. Maar de heer zegt, ik heb de beschimping van Moab gehoord en van Ammon enzovoort. Ja, dan moet je maar niet daar gaan wonen en je een Ammoniet of een Moabiet noemen of wat dan ook. Dan moet je daar wegwezen. Er is niemand die je verplicht om daar te wonen. Je kunt weggaan. Dat noem ik een bier een bordje doen. Je gaat er gewoon weg. Ja. Zeer beslist. En anders de consequenties daarvan dragen. Daarom, zegt de heer, ik heb de beschimpie van me opgehoord en die van Ammon. Daarom, vers 9, ik leef, spreekt de Heere der Heerscharen, de God Israëls. Dat zo waarachtig als, dat hoeft er niet bij. Het is gewoon ik leef. En leven veronderstelt niet dat men bestaat. Nou ja, het veronderstelt dat men bestaat, maar dat is niet de betekenis. Ik leef wil zeggen, ik doe wat. Hebben u dat nog? Ja. Als de Heer Jezus zegt, ik leef, dan wil zeggen, ik doe het. God heeft hem opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. En hij heeft ons opgewekt opdat wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Dat wil zeggen, een God die wat doet, die actief is. Dat is leven. Leven is beweging en gemeenschap. En dus gewoon daarom ik leef, spreekt de Heere der Heerscharen. De God Israëls. De God van Israël. Niet de God van Moab. Daarna krijgen we natuurlijk, als een lief heeft God de wereld gehad, en dat geldt ook voor Moabieten. Ja, omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Men wordt geacht tot geloof te komen in het woord Gods en daarmee in de Heer Jezus Christus. Zie? Maar als het over volkeren op aarde gaat, dan zegt de Heer, ik ben de God van Israël. Maar toen God Israël uitverkoor, dat was in Exodus 19, zei hij erbij, indien gij mijn stem zult gehoorzaam zijn, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volkeren, want de ganse aarde is van mij. Impliciet, want alle volkeren zijn van mij, en dus kan ik jullie speciaal tot mijn volk officieel benoemen en je dus maken tot soldaat eerste klas, denk ik wel, is spottend. Maar ik kan je toch aanstellen tot eerstgeborene. Vader heeft een hele reeks van zonen, ze zijn allemaal zijn zonen. Hij kan er een aanwijzen en zeggen, jij bent erfgenaam. Nou, dat kan bij de Nederlandse wet niet meer, geloof ik. Maar ja, wat kan er nog wel, denk ik wel eens in Nederland. Maar toen maar. Maar in de Bijbel gaat het zo toch? Nou ja, in de geschiedenis in het algemeen trouwens ook. Maar de God is de God van Israël. Dus Moab wordt gewaarschuwd hier. De Heer zal wraak doen over Israël. Mijn volk heette Israël in vers 8. Waarmee zij mijn volk, Ami, mijn volk, beschimpt hebben. Wel zegt de Heer der Heerscharen, de God Israëls. De Heer der Heerscharen betekent altijd dat God de God is van alle volken en van heel de mensheid, van de hele menigte. Vandaar dat de term in de Bijbel specifiek gebruikt wordt in verband met de situatie in onze bedeling en wat er verder volgt. Namelijk na het ongeloof van Israël, waarbij populair gezegd dan de zaligheid de heidenen gezonden is. En in dat verband heet hij de Heere Zebaoth. Zo van ja, hij is de God van Israël, maar als Israël hem niet wil, de ganse aarde is van hem. De Heere der Heerscharen. Zoek het maar eens op waar die uitdrukking in de Bijbel voorkomt. De Heere der Heerscharen. Het is altijd in dit verband. De Heere der Heerscharen. Die weet ook af te rekenen met Moab en Ammon. Namelijk, Moab zal zekerlijk zijn als Sodom. Nou ja, Sodom is er niet meer. Nou ja, het staat op de wegwijzer, heb ik gezien. Ja, ik weet niet hoe lang het erop staat, eerlijk gezegd. Het viel me te laat op. Maar het staat op de wegwijzer. Maar je kan het niet vinden. Omdat het er niet meer is. Dus je kunt alleen nog verwijzen naar de locatie. En hoewel ik van jongs af aan, ik weet niet waar, geleerd heb dat Sodom en Gomorra gelegen moeten hebben daar waar nu de Dode Zee is. Heb ik uit de Bijbel begrepen dat dat niet klopt. Namelijk dat het er nog steeds is en dat het als voorbeeld geldt voor het oordeel dat God ooit over de volkeren in het algemeen en sommigen in het bijzonder zal brengen en zelfs over de gehele oude schepping. Want in dat verband wordt Sodom steeds genoemd. En er wordt gesuggereerd dat je de restanten daarvan kunt zien als waarschuwend voorbeeld. Maar hetzelfde onderzoek heeft eveneens geleid wel degelijk tot de conclusie dat die Dode Zee pas ontstaan is bij de ondergang van Sodom en Gomorra en Adama en Zeboim. En daar kun je lang en kort over doen, maar de conclusie moet dan ook zijn dat daarmee niet alleen maar die Dode Zee ontstaan is, maar zelfs het hele, de hele Syrisch Afrikaanse, ja ik zie het, de hele Syrisch Afrikaanse slenk. Dat is niet niks. Dat wil zeggen, ook het meer van Galilea moet bij die gelegenheid ontstaan zijn. En zelfs het Hula meer. Maar dat is het niet meer. Dat is geen meer meer. Dat hebben ze, droog gepompt. Ja, daar. Het is akkers geworden. Maar goed, dat is nog noordelijker dan het meer van Galilea. Hè. Maar het hele gebied, hele Jordaandal enzovoort, dat ligt een paar honderd meter, doe maar wat, een paar honderd meter beneden het niveau van de Middellandse Zee. Dat is in zijn geheel verzakt. En bij die gelegenheid is de zwavel en wat het maar was uit de aarde omhoog gespoten bij het ontstaan van die, of het ontstaan van die breuk, om zo te zeggen, bij die verzakking, zijn er omhoog gespoten en daarna neergevallen op, nou ja, waar eens Sodom en Gomorra lag. En daar kun je dus, als je wilt, heb je er ook foto's van? Oh ja, ik zie het, ja.
Daar, ja, zelf dus.
Ja, er zijn dus getuigen in de zaal die kunnen bevestigen dat je daar nog gewoon die zwavelbolletjes kunt vinden. Dat zijn bolletjes die als zodanig zo, ja, sommige zijn groot hoor, die als zodanig uit de lucht zijn komen vallen. Heb je dat nog? Ja. Nou ja. Dus dat is een dramatische gebeurtenis waar Abraham dus ook naar heeft staan kijken vanaf grote afstand. Dat staat allemaal in de Bijbel, dat hij dat gedaan heeft. Dat is een aanzienlijke ramp geweest. Of het daarvoor al iets was van een breuk of zo, ja, dat weet ik niet.
Het was toch eerst net als Eden, staat
het
toch? Het was toch eerst een mooie vlakte, net als Eden?
Het was een mooie vlakte, ja. Het was een vruchtbare vlakte oorspronkelijk. Dat staat er ook. Maar wat er uit de aarde, dus kennelijk van beneden uit de aarde, niet dat dat in de Bijbel staat, maar er staat wel dat het zwavel regende vanuit de hemel enzovoorts. En, maar ik denk dat dit gebeurd is. Het is daar verzakt, hoe dan ook. Dat is gewoon de geografie van het land. Dat is, wordt ook door niemand bestreden. Dat is daar verzakt. Maar ja, ze verklaren al gauw dat dat gebeurd moet zijn. Een paar miljoen of ja, maar een paar miljard. We kijken niet op een paar nullen achter. Toch? Jaar geleden enzovoort. Maar in hoe veelomvattend dat toen in de dagen van Abraham geweest is, dat weet ik uiteraard ook niet. Maar die slenk als zodanig, ja, dat heet niet voor niks de Syrisch-Afrikaanse slenk. Dat is dus een hele lange. Zie? Maar ik denk dus dat de Dode Zee gelijktijdig ontstaan is met het meer van Galilea. En het hele Jordaan dan zo naar beneden gezakt is. En toen komt water geen kant meer op. Dus nou stroomt het in het diepste gat en daar verdampt het. En vandaar al die zouten die daar zich in verzamelen. Afgezien van de zwavel, asfalt, wat zich daar bevindt. Het is vulkanisch gebied van huis uit. En dat is bekend en het is er eigenlijk nog. Want je, de hele gebieden daar die zijn afgezet met hekwerk. Omdat je gevaar loopt dat je in zo'n pothol terechtkomt. Dan krijg je ineens spontaan een verzakking. Kent u dat? Dat heet de potholes. In Nederland komt het niet zoveel voor, behalve als de waterleiding kapot is. Dan spoelt de grond weg en dan ineens zakt de straat naar beneden. En dan zit je met je auto in een gat en kom je er niet meer uit. Potholes. Sinkholes. Ja. Sinkholes. Nou ja, goed, dat gebeurt daar dus nog steeds. En daarom is het gevaarlijk gebied. Maar zo is het een en ander ontstaan. Hè. Bij gelegenheid zakt er wat weg en spuit het omhoog. Dat is wat er gebeurd is. Het is een luguber gebied, stinkt er ook trouwens. Naar zwavel, uiteraard. En je hoort er geen vogeltje, niks. Er groeit ook niks, er waait geen wind door de bladeren, van de, niks. En het regent er niet, ook helemaal nooit. Omdat het diep is en het ligt dan in de regenschaduw. Ken u dat? Het verschijnt van regenschaduw. Wind komt uit het westen en dan valt de grond ineens naar beneden. In het gat, zal ik maar zeggen. En dan, ja, daar valt geen regen. Het is andersom, hè. Als de lucht omhoog moet, dan valt de regen eruit. Maar als het andersom is, de grond naar beneden loopt, dan... Dat heet regenschaduw, het regent daar nooit. En daarom zijn er nog steeds zoutbergen. Als je zout zoekt, is zat... Spoelt niet weg, blijft daar gewoon zitten. Het zit er al duizenden jaren. En daarom groeit er ook niks. Het is heel uniek in de wereld. Ja. Goed, maar Moab zal worden als Sodom. Nou is daar niet zoveel voor nodig, denk ik ook wel eens. Want ja, dat... die zwavel wordt niet alleen gevonden op de plek waar de wegwijzer staat naar Sodom. Maar geheel, met het hele gebied rond de Dode Zee. Maar Moab en Ammon grenzen allebei aan de Dode Zee. Dus zo'n vreemde gedachte is het niet. Sodom en Gomorra aan de zuidwestkant van de Dode Zee. En Moab en Ammon aan de oostkant, een beetje naar het noorden van de Dode Zee. Het is hetzelfde gebied, dus het is geen enkel probleem. Waaruit volgt dat te verwachten is als de Heer daar een oordeel over gaat brengen en het vergelijkt met Sodom en Gomorra, zou het maar zo kunnen wijzen dat in de toekomst daar weer zo'n sensationele aardbeving plaatsvindt. Het zij alsnog een verzakking. Maar soms denk ik, maar het kan ook andersom. Want aardbevingen zijn snaakse dingen. Aarde die wegzakt vinden we al vreemd, behalve in Groningen natuurlijk. Maar ja, een grote sinkhole terug. Aarde die omhoog komt, dat bestaat ook. Hè? Je hebt eilanden die ontstaan van de ene dag op de andere... En je hebt eilanden die van de ene dag, ene uur op de andere, in de zee verzinken. Herinnert u zich de Krakatoa nog? Dat was voor uw tijd, ja. Bij nadering is die voor de mijne ook. Maar doe maar. Maar die dingen gebeuren. En in principe nog steeds. Verder moet ik er dan op wijzen. Ik doe dat wat in het wilde weg. Want ja, anders dan verdwaal ik helemaal. Dat er wel degelijk gesproken wordt over dat in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, van mijn part in de dagen daarna dus, wat min of meer hetzelfde is, dat daar gevist gaat worden in de voormalige Dode Zee. Heb u dat? Dat het water weer zoet is en dat het vruchtbare grond is in de omgeving. En dat de visnetten, staat in de Bijbel, en dat de visnetten daar te drogen zullen liggen enzovoorts. Dan moet er toch, daar is een wonder gebeurd dan. Maar daarmee is eventueel verklaard, hoe dan? Nou ja, door een wonder, maar wat is er dan gebeurd? Nou ja, dan moet het hele gebied toch weer omhoog gekomen zijn. Logischerwijze, dan moet het water daar toch weer doorstromen.
Hm? kan er niet zijn tegelijk dat de Olijfberg ook scheurt, want het is ook aardbeving, toch?
Dat zou mijn volgende punt geweest zijn. Want bij de, aan het eind van de 70ste week van Daniël is al sprake van het scheuren van de Olijfberg. En je moet daar ook niet te gering over denken, want dat betekent dat daarmee zelfs een vluchtroute, notabene, ontstaat. Waarheen dan ook, maar in ieder geval naar het oosten. Want dat is dan door de Olijfberg. Een route, maar dat betekent dat die scheuring niet meer zo is dat je een zo'n V-scheur krijgt, want dan kan je niet door. Ik zou niet weten hoe. Toch? Dan moet het toch ook een soort slenk zijn waarbij een gedeelte wegzakt. Zo zonder meer. Waar je alsnog overheen kunt. Voor een toeristische... Ja. In gedachten zie ik dat de moezel voor me, weet je. Want ik heb er ook wel eens rondgereden, maar... Jongen. Mooi gebied. Maar toch maar. Maar zoiets moet daar dus ook ontstaan. En of bij diezelfde gelegenheid dat dan al verder wat gebeurt. Ja, ik durf dat niet te zeggen. En wat is gelegenheid? Wel, hoezo dezelfde gelegenheid? Binnen hoeveel tijd moet het dan? Om het dezelfde gelegenheid te noemen. Dat weet ik niet. Maar als ik de Bijbel lees, krijg ik steeds de indruk dat als dat oordeel komt over de Joodse staat en over Jeruzalem, dat is dus voltooid aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want daarmee is een einde gekomen aan die situatie daar en aan het bestaan van Jeruzalem. Dan is ook Jeruzalem verwoest. Dan zijn ook al die legers die daar waren bij die gelegenheid, die van Gog Magog, hoe ze maar heten, die zijn dan omgekomen. Daar is geen leven meer in het land. Geen leven meer? Wat, hoezo zijn ze ineens allemaal? Is er toch een of andere verstikkende damp of zo? Ja, het zijn lugubere dingen. En ik weet niet of het goed is om er lang over na te denken, maar... Maar ja, ze kunnen ook gewoon door een wonder van God allemaal dood neervallen natuurlijk. En ook kan door een wonder van God ineens al die stenen van elkaar afvallen. En natuurlijk kan dat, maar ja. Maar, toe maar. Maar een flinke aardbeving, dat is een duidelijke zaak. En dat het meteen leidt ook tot een oordeel over de buurvolkeren. Ja, alleen ik kom, dat zegt dus niks eigenlijk, maar ik vertel het maar eerlijk. Ik kom niet verder dan dat wel drie maanden. Anderhalve maand. Na de 70ste week van Daniël, nadat de Heer zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg. 45 dagen daarna dus. Een overblijfsel, hoofdzakelijk Joods. Niet uitsluitend, maar wat is Joods eigenlijk? Maar een overblijfsel onder leiding van de Heer Hoogst persoonlijk, met een hoofdletter A, Hoogst persoonlijk, zal optrekken vanuit Edom, zijnde Petra, door de Sik, het gebied uit, over de Kings Highway, over de Koninklijke Weg. Nee, staat in nummer in, maar die staat ook gewoon op de wegwijzer. En op de kaart, de Kings Highway. Route 66, nee. Over de Kings Highway. Naar het noorden, dwars door het gebied van Edom. Door het gebied van Moab. En door het gebied van Ammon. En tegen dat je dan bij Amman bent, moet je linksaf. Dan ben je namelijk, heb je namelijk de Dode Zee aan de linkerkant laten liggen. En dan ga je linksaf, waar nu die Allenby-brug is. Dat heet de King Hussein-brug, geloof ik, vanaf de andere kant. Het is maar van welke kant je komt. Nou, van Calais en de straat van Dover, of zoiets. Maar ja. Maar die brug over de wat de Jordaan nog voorstelt. Wat geen op niks is, maar vooruit. Maar daar. En dan de weg naar Jeruzalem. Over de King's Highway trekken ze op naar waar eens Jeruzalem lag. Dat is anderhalve maand na de 70ste week van Daniël. Of ik daar veel argumenten voor heb? Nee, het zijn er niet veel. Maar er zijn wel meer dingen waar je niet zo heel veel argumenten voor hebt. Maar toe maar. Het heeft iets met data te maken en profetie over data. In Daniël 12 en in Haggai. Heeft van doen met... Gelukzalig is hij die raakt tot 1290 dagen. Ik zei dus toch verkeerd. Het is niet anderhalve maand. Hè? Nee. En dan weer geraakt tot 1335. Dus ik zei het verkeerd dus. Maar ik kan me nou helemaal niet schelen eigenlijk. Er zit dus 2,5 maand tussen. Nou ja. En er worden data bij genoemd vervolgens in Haggai, want het komt uit op data die in Haggai specifiek genoemd worden. En in de profetie van Haggai gaat het over niks anders dan data. De zoveelste dag van de zoveelste maand. Staat alleen niet bij welk jaar. Dat wil zeggen, daar kunnen we niks mee voor de toekomst. En wat er dan moet gebeuren? Nou, deze dingen die ik u noem. En dat zijn essentiële dingen in de geschiedenis van de mensheid. Dat wil zeggen in de heilsgeschiedenis. Maar ik bedoelde eigenlijk nu alleen maar te zeggen dat ik verwacht dat het oordeel over de onmiddellijke buren dan toch wel heel snel gebeurt. Want als de heer dan moet optrekken met een overblijfsel al na wat was het dan ook weer, 2,5 maand of zo. Ze moet optrekken van Petra door Edom, door Moab en Ammon naar Jeruzalem. Dan wordt wel degelijk gesproken over een oordeel dat de heer gebracht heeft over die volkeren. De meest bekende is waarschijnlijk nog die van Jesaja 63, geloof ik. Jesaja 63. Wie is het die van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen? Onder verwijzing naar Edom, want dat betekent rood en dom of dam betekent bloed. Met bloedbesprenkelde klederen van Bosra, maar Bosra is een andere naam voor Petra. Zijn de klassieke hoofdstad van Edom. En dan zegt de heer, ik ben het en ik heb de wijnpers alleen getreden, enzovoorts. Gaat over een oordeel over Edom. Als de heer komt in de toekomst, komt hij uit Edom. En nou we het er toch over hebben, ik weet niet of het u interesseert, maar er zijn zelfs zogenaamd christelijke theologen die beweren dat Yahoe, de God van de Bijbel, de God van Israël, door de Israëlieten geleend is, dan wel gestolen, van een van de aanwezige volkeren daar, namelijk van de Edomieten. Want toen de Israëlieten uit Egypte trokken, meestal zegt men de Joden, maar ja, dit kan ik niet serieus zeggen. Dat vind ik zulke verschrikkelijke onzin. Maar goed. Maar toen de Israëlieten uit Egypte trokken, moesten ze ook een god hebben. En die hebben ze toen geleend van de Edomieten. Want er staat in Jesaja 63 dat de Heer komt uit Edom. Serieus. Dat zijn serieuze boeken. Daar is iemand ooit op gepromoveerd ook, op dat onderwerp. Dat is serieus waar. Ja, daar moet je ook om lachen natuurlijk. Ja, ik kan het ook niet helpen dat die mensen zich belachelijk maken. Maar en dan heb je altijd nog Habakuk, waar dan staat dat de heer komt van Teman. Jehovah kwam van Teman, van Paran enzovoorts. En dat is ook het gebied van Edom. Dus dat is dan het argument. En daar hebben ze dus Jehovah opgepikt en hebben ze een plaatselijke god, een tribale god, een god van een van die stammen, hebben ze gemaakt tot hun nationale god enzovoorts. precies zoals het met Allah gebeurd is, van een van de Arabische stammen, die is door Mohammed verheven tot almachtige en tot schepper van hemel en aarde enzovoort. Maar kan je dat makkelijk zeggen, want het woord Allah betekent alleen maar God, net als het woord Ela in de Bijbel, of Elohim, de meervoudsvorm, God. Dus doe maar. Ik neem die dingen allemaal helemaal niet serieus. Zie? Maar ik neem Jesaja serieus en Habakuk. Daar staat dus dat als de Heer in de toekomst komt, komt hij uit Edom, Jesaja 63, of uit Paran, een Teman, het zuiderland, enzovoort. En ik weet nog dat ik dat opzocht in de Bijbel. En, nee, ik opzocht in de Bijbel, dat ik het tegenkwam in de Bijbel. En dat ik toen een atlas heb aangeschaft. Een Bijbelse atlas, want die had ik toen nog niet. Adreskunde, dat... Maar goed. En het op de kaart ging opzoeken. Waar liggen die plaatsen dan? Waar kan het in terugvinden? En het was allemaal hetzelfde gebied. Het waren verschillende namen, maar het is hetzelfde gebied. Het gebergte heet Paran, maar het ligt in het gebied van Edom. En aangezien de Edom getrouwd was met een dochter van Seir, heette zijn afstammelingen dus ook Seir, het volk. Heb je dat nog? En in dat gebied ligt inderdaad de hoofdstad Sela, Petra. Dat staat er gewoon. Nou ja, en toen wist ik, oh ja, maar daar dus verzamelt men zich straks in de toekomst, in de woestijn. Dat is de plaats waar zijn gelovige overblijfsel bijeenkomt. Namelijk niet bij de Sinaï. Dat overigens ligt in Midian. Dat is ook nog familie trouwens, ook een oudere tak. Nou ja, niet een oudere, maar een andere tak van Abraham. En Ketura, weet je nog, de Midianieten. De Sinaï ligt in Midian, dat is Saoedi-Arabië. Maar als in de toekomst Israël verzameld wordt, wordt het niet verzameld bij de Sinaï, maar bij de berg Hor. Bij de berg van Aaron. En ik heb een boel geleerd uit de atlas. Want de berg Hor, de berg van Aaron, waar Aaron stierf en hij opgevolgd werd door... Eleazar. Ja, die ligt in het zicht van Petra, Bosra. Dus in het gebied van Edom, precies. Maar goed, geloof dat we daar vorige keer over hadden. Want we hadden het vorige keer toch over het slangenmonument, geloof ik. Ja. Toch?
Ja.
Ja. Nou, dat is allemaal op zicht afstand van elkaar. Je kunt het belopen. Ik heb beter ezel huren trouwens, dat is leuker. Ja, hoef je niet te kijken waar je voeten zet, dat doet die ezel wel.
Die loopt over het randje.
En die kan het beter ook, ja. Goed, maar dat maar even terzijde. Ja, ik ben blij dat we die reis ooit gedaan hebben, want ik denk niet dat er nog een mogelijkheid bestaat om daar naartoe te gaan. Goed, Moab en Ammon dus. De Heer zal hen maken als Sodom en de kinderen Ammons als Gomorra. Dat wil zeggen, het zal compleet vernietigd worden. En als je het helemaal letterlijk neemt, wordt het dus verbrand. Met vuur uit de hemel. Geen niet helemaal ongebruikelijk is. En daarna staat er een netelheide. Nou ben ik wel eens bij de bloemist geweest. Maar ik geloof niet. Kun je daar vragen naar netel? Ik kijk even naar onze heidekweker. Ex-heidekweker, nee? Netelheiden bestaan niet, of wel? Ik zou het niet weten. Het is een mooie vondst. Het is een mooie vondst van de vertalers natuurlijk. Ik heb het nagekeken. Er staat in het Hebreeuws een broedsel van doornen. Gij doornen gebroed. Doornen. En de doornen kom je dus tegen in de vertaling netel. Als het netelig is, dan prikt het immers. Ja. Een netelheide, een gebied van doornen en een zoutgroeve. Nou, als Ammon en Moab zoutgroeven worden... Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Want voor zover ik weet hebben wij Sodom en Gomorra gezien. En het is één zoutgroeve. Die bergen daar bestaan uit zout. Het ziet eruit als bergen. Je kunt ze beklimmen. Dat is een mooie uitkijkpost trouwens. En er ligt wat zand of wat stof op. Maar het is van zout. Domweg van zout. En omdat het niet regent, blijft het ook bestaan. En de bedoeling is ook dat het blijft bestaan. Inmiddels al een jaartje of 4000, sinds Abraham Dussen. Dat is 4000 jaar geleden. En dat blijft bestaan omdat het niet wegsmelt en niet wegspoelt. Of wat dan ook maar. En de totale leegte daarvan is het waarschuwend voorbeeld voor het oordeel dat God zal brengen in de toekomst. Heb je dat nog? Een zoutgroeve. Goed. En een verwoesting tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen een algehele, betekent dat algehele verwoesting. Of dat altijd durend is, niet noodzakelijk. Maar het betekent dat het hele gebied in ieder geval zonder bekende grens beschouwd moet worden als volstrekt onvruchtbaar. Waarna er staat, de overigen mijns volks zullen ze beroven. Dat wil zeggen, het overblijfsel van mijn volk. Let op, het overblijfsel. Los van enige context valt te bewijzen dat overblijfsel, overigen, overgeblevenen, altijd betekent dat het een minderheid is. Dat is wat overgebleven is. En wat overblijft is altijd het kleinste deel. De overige mijns volks zullen ze beroven. En het overige mijns volks, dat is al twee keer ami, mijn volk. Dat duidt op een gelovig, een bekeerd Israël. Of Joodse volk, maar toch maar Israël. De overige mens volk zullen ze beroven, het overige mens volk zal ze erfelijk bezitten. Of het dan een zoutgroeve blijft en of het een netelheide blijft, wat het ook wezen mag, dat weet ik dan niet. Maar in ieder geval wordt het gebied ingelijfd bij Israël. Want daar komt het op neer, het overblijfsel. Want dat zullen zij hebben in plaats van hun hoogmoed. Die hoogmoed in vers 10 is uiteraard de hoogmoed van Moab en Ammon. Daarmee van Lot. De hoogmoed van waaruit zij Israël, mijn volk, bespot hebben, staat er dan. Beschimpt hebben. In de loop der eeuwen, want daar komt het op neer. Ze hebben zich namelijk, vers 10, weer groot gemaakt tegen het volk van de Heere der Heerscharen. Het zijn profetieën die toch enigszins bekend zijn en in onze dagen misbruikt worden. Namelijk, dan wordt er gezegd, ja, maar die volkeren die nu opstaan tegen Israël, zijn de Joodse staat, want dat bedoelt men. Ja, de Heer zal hem wel te pakken nemen, de Heer zal hem wel krijgen, enzovoorts. Dan moet ik u zeggen, nou, dat gaat niet om dat ze zich bekeren tegen deze Joodse staat. Want de Heer zelf zal al de heidenen te strijden verzamelen tegen deze Joodse staat. En niet omdat ze abusievelijk een land zich toegeëigend hebben, hoewel ze dat gedaan hebben, wederrechtelijk. Maar niet tegen het recht van andere volken in, maar tegen Gods recht in. Want God zegt, het land is voor mij en ik geef het aan mijn volk. En als mijn volk mij niet dienen wil, zet ik ze eruit. Maar dat is het dan. Dan ligt het braak. En niemand heeft dan het recht, geen enkel volk heeft het recht dan om zich daar te vestigen. Hebben we dat nog? Niettemin is het zo dat al dit soort profetieën, want er zijn er nog veel meer, bevestigen dat de volkeren wel degelijk geoordeeld zullen worden op grond van hun werken, net als individuen, net als mensen. Volkeren zullen geoordeeld worden op hun werken. En die werken hebben in de eerste plaats van doen met hun relatie met Israël. ongeacht hoe dat zit met of het een gelovig of ongelovig volk was. Want hoe dan ook, Israël zou altijd Gods volk zijn. En die zegt, het is mijn oogappel, wat dat in het Hebreeuws is, weet ik niet, maar het is mijn oogappel en wie mijn oogappel aanraakt, die zal ik wel, die krijg ik wel. Vandaar dat de Heer Gog, Magog en bondgenoten gebruikt tegen Israël. Maar het eind van het verhaal is dat de Joodse staat Israël dan vernietigd zal zijn. Maar deze volkeren ook. Ze zullen daar omkomen en de Heer zal een vuur zenden in het land waar zij vandaan komen, staat er. In Mesech en in Tubal. Ja, precies, ja. Echt wel. Dus ja, men speelt daar met vuur. En dan echt vuur uit de hemel. Hè? Want daar komt het op neer. Vreselijk zal de Heere tegen hen wezen, want hij zal al de goden der aarde doen uitteren. Goden met een kleine letter, want het woord God betekent ook maar eigenlijk alleen maar een sterke. Iemand die sterk is. Niettemin wordt het woord gebruikt voor God. Dat wil zeggen Jehovah, Elohim, de Heere God. Maar hier in een bredere betekenis, maar ongetwijfeld met de ironische gedachte erachter, dat die mensen zich groot gemaakt hebben tegen God, de schepper van hemel en aarde, de God van Israël, de Heere der Heerscharen. Want ze beelden zich wel. Die goden. Die doen alsof ze God zijn. Dat kun je beter niet doen, want God neemt het niet. En dat is dus wat hier staat. Want hij zal de goden der aarde of van het land doen uitteren. En er ieder uit zijn plaats zal hem aanbidden en al de eilanden der heidenen. Enzovoorts. Dat wil zeggen, alle volkeren zullen op een of andere wijze hem, de Heere der Heerscharen, de God van Israël, moeten erkennen als God. Maar ja, dan leren ze ook wat wij nu leren. Dat God een oordeel brengt over alle goddelozen, ook al zijn het dan Israëlieten, en ook al stammen ze dan van Abraham af, of ook al stammen ze dan van Isaac af, of van Ismaël, dat doet dan ook weinig meer te zaken. Zie? En daarom, als de Heer zijn oordeel brengt over de volkeren der aarde, begint het dan ook bij Jeruzalem. Dat is een klassieke gedachte. Het oordeel des Heeren begint bij het huis Gods, heet dat. Zie? We leven in een vreemde tijd. Want ik kan moeilijk zeggen dat het een mooie tijd is. Maar toch. Het is toch heel bijzonder dat wij in deze tijd hierover kunnen spreken. Omdat we dat toch in belangrijke mate kunnen voorstellen. Omdat die landen, die volkeren als zodanig bestaan. Die namen staan weer in de atlas, die staan op de kaart, ze staan in de krant. Ze komen dagelijks voorbij. En we weten waar het op uitdraait. Dat is dan toch te beschouwen als voor ons een zegen. Over Moab en Ammon en Edom, kortom over Jordanië, want zo heet het dan sinds de Tweede Wereldoorlog, hebben we nog het een en ander aan profetieën in de Bijbel, bij nader inzien veel. Te beginnen bij Jesaja 11, waar ze ook in één adem genoemd worden. In Jesaja 11 is dat, daar waren we al een keer, want daar worden ook de Filistijnen genoemd. Dat is de profetie over wat hier heet het herstel van Gods volk. Staat boven vers 10 van Jesaja 11. Het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen, de volkeren, naar de wortel van Israël die staan zal tot beneden de volken zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dagen, dat wil zeggen in de verre toekomst, dat de Heer het een andere maal zijn hand aanleggen zal om beter te verwerven het overblijfsel zijn volks. Het welk overgebleven zal zijn, er staat dus twee keer dat het een overblijfsel is, van Asser en van Egypte en van Patros en van Moreland en van Elam en van Sinjar en van Hamat en van de eilanden der zee, wat het maar was. Hij zal een banier oprichten onder de heidenen. Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden van Juda, of uit Juda, vergaderen. Dat wil zeggen de overgeblevenen van de beide huizen van Israël, die elkaar niet meer zullen benijden. Vers 13, de nijd van Efraïm zal wijken en de tegenpartijen van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Je weet toch dat wij geacht worden de Joden tot jaloersheid, nijd te verwekken? Ja. En andersom kennen wij, tenminste ik, wij kennen toch in onze dagen christenen die de Joden benijden. En die vinden dat ze zo nodig ook Joodse trekken moeten, Joodse gewoonten moeten aanleren enzovoorts. Maar het is jaloezie over en weer. Dat is de gespannen relatie die wij vandaag nog steeds kennen tussen de Joden enerzijds en de hele westerse wereld anderzijds. En gezamenlijk, Joden en de hele westerse wereld, staat gespannen tegenover de Arabische, dan wel islamitische wereld. Heb je dat nog? Het ene zijn de twee huizen van Israël. En het andere, ja, dat is Ismaël, Edom, Amalek, Agag, Haman. En ik denk dat is in de toekomst, dat antichristelijke rijk is, daar staat aan het hoofd daarvan een Filistijn. Die stamt ook van Ismaël, Ezo, Amalek, want iedereen kan ze Filistijn noemen, toch? Ja. Maar dat het een Palestijn is, dat, met dank aan Goliath.
Ja, dat bedoel ik.
Die daar een uitbeelding van is, uiteraard. Je zegt niet dat dat de antichrist is, want dat is niet de antichrist. Dat is, antichrist is de duivel. Die op aarde geworpen wordt. Maar op aarde heb je nog een figuur, een mens, die gewoon afstamt uit deze lijn van Abraham enzovoort. Ezo, Ismaël, Ezo, Amalek, Agag, Haman enzovoort. Dat is een man. En dan heb je dus twee beesten. Dat zijn de twee beesten uit de Openbaring. De ene is een mens en de ander is de duivel die op aarde geworpen wordt. Dat is de antichrist. Volgens de beschrijving van antichrist in het enige schriftgedeelte dat erover spreekt, dat is de eerste en de tweede Johannesbrief. Meer hebben we daar niet over. En we herkennen ze, die twee, in Openbaring 13. Die twee beesten. Die gelijk optrekken. En de ene zorgt dat de ander de macht heeft, enzovoorts. Toch? Dat zijn die twee. Dat is de, die alien, heet zo iemand tegenwoordig, hè? Ik heb de laatste film gezien, het heet Alien. Maar, toch maar. En die op, ja, die komt op aarde. Dat wordt lang verwacht. En die werkt dan samen met een Palestijn. Maar die is uit Ismaël, Ezo, Amalek, Agag, Haman. Samen zijn ze die twee beesten die ene leiding doen, zal ik maar zeggen. Want zo staat het in Openbaring beschreven. Ik kan er onmogelijk allemaal op ingaan. Maar waar het over gaat is dit. Verzameling van Israël. En zij, vers 14 van Jesaja 11, zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen. Die zijn er dan dus. En dus zijn de Filistijnen van nu, de Palestijnen van nu, zijn de Filistijnen die hier genoemd worden. En zij zullen tezamen die van het oosten beroven. Edom en Moab zullen zij, aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan. Dat is dus aan de oostgrens. Dat is Jordanië. En de kinderen Ammons, ligt helemaal in het verlengde daarvan. Van zuiden af is het Edom, Moab, Ammon. Die zullen hun gehoorzaam zijn. Dat wil zeggen, die zullen door het overblijfsel van Israël, bij de huizen van Israël, onderworpen worden. Zijn niet alleen alle volkeren zullen aan Israël worden onderworpen, maar hier gaat het alleen over de onmiddellijke buren. En in één adem, en dan gaat het hier in de verzen die nou nog volgen, gaat het eventueel over Egypte, meen ik, en over Assur. Ja, over Assur. Ja, Egypte en Assur, dat zijn min of meer buurlanden, Egypte. En Assur, dat ligt verder naar het noorden. Dat is waarheen oorspronkelijk de 10 stammen werden weggevoerd. Dat is het noorden van Mesopotamië. Dus het ligt ook min of meer aan de noordgrens van Israël. Ja, het is Syrië daar. Maar dat is al het gebied van Assur eigenlijk. Van oudsher. Kortom, het zijn buurvolkeren. Dat is Jesaja 11. Dan hebben we, om bij Jesaja te blijven, dat is makkelijk, hebben we Jesaja 21. Jesaja 21, waar het eerst gaat over, ja, toch Assur en Babel, maar dat is Mesopotamië. En dan in vers 11, de last van Duma, maar dat is Seir, dat staat er ook meteen achter, hè. De last van Duma, men roept tot mij uit Seir, maar in de naam Duma wordt hij geacht Edom te herkennen. De A is van begin verschoven naar het eind. Duma. Adam, Edom. En daarna heet hij alsnog Seir. Dat is een schoonfamilie. Men roept tot mij uit Seir. En dat is een andere naam, adreskundige naam ook, voor het gebied waar normaal de naam van Edom op staat, hè. Men roept tot mij uit Seir, wachter, wat is er van de nacht, wachter, wat is er van de nacht? En de wachter zeide, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Wilt gij die de vragen vraagt, keert weder, komt, enzovoorts. Het blijft een beetje hangen hier, maar waar het over gaat is natuurlijk toch dat heel die Arabische wereld, heel die wereld daar in het oosten, deel uitmaakt van het Rijk van Babel. Er staat dan ook vooruitstrevend boven hoofdstuk 21... profetie over de ondergang van Babel. Maar het gaat uiteindelijk over dat laatste antichristelijke rijk. Met Babel als hoofdstad. Zie? Nou ja, er worden nog een paar namen genoemd. Kedar, Thema, dat is Ismaël feitelijk. Maar ik ga gauw weer verder, want in Jesaja 34 zijn wij daar ook terecht. Kijk, in dit eerste deel van Jesaja, dat is tot en met hoofdstuk 39, krijgen we steeds opnieuw profetieën over de Messiaanse tijd. Dat wil zeggen de komst van Christus om Israël terug te brengen, te verzamelen en zijn koninkrijk op te richten. En dat gaat dan gepaard met allerlei profetieën over de omliggende volkeren die dan aan de koning en dus aan Israël onderworpen zullen worden. Dat is tot en met hoofdstuk 39 van Jesaja. Vanaf Jesaja 40, dat men ook aanduidt als Deutero-Jesaja, zijn wij terecht bij nog steeds Messiaanse profetieën, maar die hebben primair betrekking op wat wij noemen de eerste komst van Christus. Dat zijn de profetieën over de leidende knecht des Heren enzovoorts. En dan uiteindelijk loopt het toch uit op profetieën weer over de wederkomst. Van hem die in onze tegenwoordige tijd verworpen werd en die zich verborgen hield. Dat is de hoofdstukken 53, 54 en 55 van Jesaja zijn in dat verband het meest bekend, denk ik. Maar ik citeerde al hoofdstuk 63. Dat gaat inderdaad over de wederkomst van Christus. Nou ja, 62 ook hoor, al die laatste hoofdstukken. Maar die ga ik nou niet aanhalen. Maar boven hoofdstuk 34 lezen wij strafgericht over Edom. Ja, en dat zal zijn, dat is een oordeel over Edom. Dat is dus Jordanië, dat maakt deel uit van het huidige Jordanië. En daar gaat het over de verbolgenheid des Heren is over al de heidenen, vers 2. En de grimmigheid over al hun Heer. En in vers 4 gaat het over de sterren en de hemel en het woord duisternis. En zijn bekende uitspraken trouwens over de hemelen zullen toegerold worden als een boek. En al hun Heer zal afvallen gelijk een blad van de wijnstok afvalt. En van de vijgenboom overigens ook. Het zijn bekende uitspraken die elders herhaald worden. Maar dan staat er vers 5, want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Ziet, het zal ten oordeel nederdalen op Edom, namelijk op het volk, het welk ik verbannen heb. Het zwaard des Heren is vol van bloed, het is vet geworden van smeer, van het bloed der lammeren en der bokken, van de smeer de nieren van de rammen, want de Heer heeft een slachtoffer. Daar staat niet offer, daar staat de Heer heeft een slachting. De vertalers zijn hardnekkig. Om overal maar het woord offer te introduceren. Volkomen ten onrechte. En helaas, in de christelijke traditie gebeurt dat dus ook. Maar de Heer heeft een slachting. Dat is geen offer. De Heer heeft een slachting te Bosra. Namelijk een grote slachting in het land der Edomieten. Vers 8, want het zal zijn de dag der wraak des Heren. Hetgeen dus inderdaad een alternatief is voor de dag des Heren. Daarna wordt beschreven hoe er in het land geen leven zal overblijven. En dat het zal worden tot tohu wabohu, tot woestheid en ledigheid. Met uitdrukkingen die wij kennen uit Genesis 1 vers 2. Alleen zijn ze die woorden daar vertaald als bijvoeglijk naamwoord. De aarde werd woest en ledig. Maar daar staat eigenlijk, de aarde werd woestheid en ledigheid. Dat staat veel sterker. En die woorden staan hier ook precies dezelfde woorden. Tohu en bohu. In vers 11. Einde van het vers. Want hij zal een richtsnoer der woestheid over hen trekken. En een richtlood der ledigheid. Zodat je ziet dat hier in elk geval woestheid en ledigheid het resultaat is van wat God doet. Een constructie. Ik ben van mening dat dat dus ook in Genesis 1 vers 2 het geval is. Dat die woestheid en ledigheid ook door God geconstrueerd is geworden. Zie? Maar hier wordt het toegepast op Edom. Onderweg kwamen we Bosra tegen. Heb ik u dat wel eens verteld? Wat tegenwoordig Petra heet. In Sela dus, in Hebreeuws of Arabisch. Sela, staat gewoon te wegwijzen, Sela. Want Petra is Griekse en daar staat het onder, Sela. Wat tegenwoordig Petra heeft, heet of Sela, dat is de, wat men noemt een dalketel. Tussen de verhogingen, bergen, ruggen, heuvels enzovoorts. Dat noemt men Petra. Maar als u het mij vraagt, Petra betekent rots, Sela betekent rots. Dat is El Biara, dat is die hoge berg die je vanuit die dalketel ziet. En daarbovenop, dat was de hoofdstad van Edom. En dat heet Sela, Petra. El Biara. Daar kun je naartoe, want het is levensgevaarlijk. Maar, tenminste in mijn herinnering. Ik doe het nooit meer, heb ik gezegd.
Behoorlijke klim.
Hè?
Behoorlijke klim.
Jij bent er geweest?
Ja.
Dan moest je langs zo'n bergrand. En dat was nog schuin ook. Dan moest je daar zo langs. En zo. Mens. En het is stijlhoog. Soms zijn er trappen en soms dan een poort uitgehakt in de berg. Althans, minstens gedeeltelijk. Maar het was wel de moeite waard, dat dan weer wel. En van daaruit kijk je naar beneden in die dalketel. En dat heet Bosra. Want Bosra betekent een schaapskooi. En dat is dus een soort schuilplaats binnen een omheining. De omheining is dan van die bergen daar. En de in- en uitgang in die dalketel, dat is dan die sik, die smalle kloof. De poort, de sik. En daarna moet ik u zeggen dat je er inderdaad op een andere manier ook in kan. Want je moet toch met je jeep of je landrover, met je Toyota Hilux moet je er toch in kunnen. Dus langs een andere route kan je erin. Maar dat is van recente datum eigenlijk. Van oorsprong is het een afgesloten gebied. Dat kennen we eigenlijk alleen maar van Karl May en zo. En van Arendsoog. De schuilplaats voor het vee tussen de bergen. En door een smalle kloof kon je er dan bij. Kent u dat nog? Ja, je moet je klassieken een beetje kennen. Maar toen maar. Maar zoiets. Dus vandaar Bosra, maar ik zeg er steeds bij. Ja, dat is Petra. En deze keer verklaar ik even waar die namen dan vandaan komen. Bovenop die berg, dat is Sela. En onder en die berg, die dalketel. De plaats van de oude stad, dat is dan Bosra. Want het is één gebied. Maar het is de hoofdstad van Edom en daarom geldt het als synoniem voor Edom. Nou ja, het hele hoofdstuk gaat erover. Over een oordeel over Edom. Het zal worden tohu wa bohu onder verwijzing. Dus eigenlijk naar Genesis 1 vers 2. Zoals we er straks de verwijzing hadden naar Sodom en Gomorra. Ook dus naar een oudere historische gebeurtenis. Als uitdrukking, als overblijfsel van de toorn Gods. Ik vind het heel sterk. Daarna hebben we in Jesaja te blijven, Jesaja 63, die ik uit het hoofd zojuist noemde. Jesaja 63, vanaf vers 1. Wie is deze die van Edom komt? Met besprenkelde klederen van Bosra, die versierd is in zijn gewaad, die voortrekt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. En waarom zijt gij dam of dom aan uw gewaad, rood namelijk? Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? Wijn als uitdrukking van bloed, leven, ja. Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraak, komt weer zo'n uitdrukking, hè? De dag der wraak was in mijn hart en het jaar mijn verlosten was gekomen. En ik zag toe, er was niemand die hielp en ik ontzette mij en er was niemand die ondersteunde. Ook al vastgegeven in Jesaja en eigenlijk al in Exodus. Bij Mozes, weet u wel. Hij zag...
Herwaarts en derwaarts.
Herwaarts en ginswaarts staat er dan, ja. En toen hij zag dat er niemand was. En dat staat er wel vaker, met name in Jesaja ook. Maar hier dus ook. Was niemand anders en daarom deed hij het. Daarom heeft mijn arm mij heel beschikt en mijn grimmigheid heeft mij ondersteund. Ik heb de volken vertreden in mijn toorn. En ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde, hun leven, hun bloed ter aarde doen nederdalen. Dat is dus nog steeds Edom. En misschien moet ik dan nu meteen maar even, voordat ik het vergeet, Habakkuk noemen. Dat is net voor Zefania dus. Habakkuk, hoofdstuk 3, Een gebed van Habakkuk de profeet. Op zich Jonat. En dan weet je meteen. We krijgen een psalm. Een lied. En daar staat: Heere, als ik uw reden, uw woord gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toorn, gedenk des ontfermens. En dan staat: God kwam van Teman. Dat kan net zo goed betekenen: God zal komen van Teman. Dat heb je toch, hè? Om onze overtredingen werd hij verbrijzeld. Betekent: om onze overtredingen zal hij verbrijzeld worden. En hij deed zijn mond niet open. Betekent: hij zal zijn mond niet open doen. Het was profetisch. Dit is ook nog steeds Jesaja en het blijft hetzelfde verhaal. Die tijden in het Hebreeuws, dat betekent niet zoveel. Maar toen maar. Maar er staat dus: God kwam van Teman, dat betekent zoveel als het Zuiderland. En de Heilige, God namelijk, kwam van het gebergte Paran. Punt Sela, punt. Maar Sela is de naam van die plaats daar, van Bosra. Eigenlijk volgens de grammatica, maar ik weet niet of ik u daar een plezier mee doe. Volgens de spelling van het woord, volgens de Hebreeuwse grammatica, is het niet Sela, maar het betekent het zoveel als van Sela, naar Sela, iets met Sela en een voorzetsel ervoor. Dat geldt ook voor de psalmen trouwens, waarin dit tegenkomt. Precies zijn er. Dus u kan net zo goed lezen: hij kwam van de berg Paran van Sela. Maar Sela ligt in het gebergte van Paran. Kijk, en dat was het verhaal wat ik u net vertelde. De atlas erbij, waar liggen die plaatsen allemaal? Nou, Sela, Petra, ligt in het gebergte van Paran. En dat is het Zuiderland, dat is het gebied van Edom. Ook bekend als Seir. Zie? En daar komt hij in de toekomst vandaan, staat er. En dat is overeenkomstig wat Micha daarover schrijft. Want Micha zegt dat de Heer komt met zijn schapen die verzameld zijn in Bosra, de schaapskooi dus. En dat hij dan door de poort uittrekt als de koning over zijn volk. En als Jehovah, want dat staat er. Micha naam Habakkuk, dus is die vlak voor, hè? Dat kunnen we net zo goed ook even meelezen dan. Micha 2 is het nog. In vers 12. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Impliciet de beide huizen van Israël dus. Ik zal u gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Want ja, uiteraard een overblijfsel. Ik zal het tezamen zetten, verzamelen. Tezamen zetten als schapen van Bosra. Maar dat betekent nou eenmaal een schaapskooi. Als een kudde in het midden van haar kooi. Zullen zij van mensen deunen. Volgens mijn woordenboek betekent het hetzelfde als gonzen. En als het heel hard deunt, dan dreunt het. Hè? Ja. Als er veel mensen bij elkaar zijn, dan is altijd rumoer. Ja, geluid. Ja. De doorbreker, Pires. De Bres. De doorbreker, Pires. Zal voor hun aangezicht optrekken. Een van de stamvaders van de Heer Jezus trouwens, heette Pires. Maar toen, je weet wel, Pires en Zera. Pires is de naam van de stamvader van David. Namelijk de zoon van Juda, samen met Zera uit Tamar. Kwestie van eerstgeboorterecht binnen Juda enzovoort. Hè. Maar de doorbreker heet hij dan. Maar hier wordt letterlijk iets doorbroken. Want als je die poort gezien hebt, die hier nou genoemd wordt, dan kun je dat begrijpen. Dat is een kloof. Het was door de berg heen. Het breekt eruit. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken, namelijk door de poort, door de sik. Zullen door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. Hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. De Heere Jehovah, dat is dus hun koning, in hun spits. Hebben jullie dat nog? Ja, als het Jodendom gebaseerd zou geweest zijn op de Bijbel, zouden ze dit ook geweten hebben. Maar het is nou helemaal niet zo, hè. Ja. Maar het staat wel in de Bijbel. Komt trouwens overeen met Psalm 68, waar ook zoiets vermeld wordt.
Vers 8,
ja. Een God die de eenzamen zet in een huisgezin, individuen, geeft je een plaats in een gemeenschap, in een huisgezin, die uitvoert die in boeien gevangen zijn, dat wil zeggen ballingen dan wel gevangenen, maar de afvalligen wonen in het dorre. O God, toen gij voor het aangezicht uws volks uittoogt, toen gij daarheen het trad in de woestijn uit, want noem maar een voorzetsel, uit Sela. En dat is wat in de toekomst dus gebeurt. Waarna ik het misschien aan het eind van de avond heel moeilijk maak door te zeggen dat dezezelfde woorden wis en waarachtig ook een toepassing hebben in de eerste komst van Christus, maar dat is met al die dingen zo. Want de Heere toog uit toch, uit een rots, uit een sela, uit een rots. Nadat de steen was weggerold, kwam hij toch uit. Het is net Pasen geweest. Dus dan weet u dat toch. En hij heeft ons die ballingen waren toch uitgeleid. Trouwens, dit is die psalm waar staat in vers 19... opgevaren in de hoogte hebt gij de gevangenis gevankelijk gevoerd en hebt de gaven gegeven onder de mensen enzovoorts. En dat zijn woorden die in Efeze 4 op ons, namelijk op de gemeente, worden toegepast. Maar ja, dat is nou eenmaal wat ik nu doe, is u bij bepalen dat al die uitspraken over onze bedelingen en het ontstaan van de gemeente net zo goed een toepassing hebben in de toekomst, in de wederkomst van Christus. Maar beter is het andersom te zeggen. En te zeggen dat al die uitspraken over de openbaring van het koninkrijk van Christus in de toekomst, in het verleden tot in onze dagen, een toepassing hebben met betrekking tot de roeping van de gemeente. En daarom zijn die uitspraken in die profetieën soms dubbelzinnig, soms cryptisch, weinig gedetailleerd, om de eenvoudige reden dat ze op meerdere niveaus en op meerdere omstandigheden gelijktijdig van toepassing zouden zijn. Dat is ook de achtergrond van de cryptische uitspraak van de Heer Jezus: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is een hele grammaticale verhandelingen geschreven over wat de Heer daar precies zei. En of dat Petra een vrouwelijk of een mannelijk woord was. En of daarmee verstaan kon worden Petrus of het getuigenis van Petrus enzovoort. Maar de hele clue is dat het gaat over een profetie. Over dat de Heer zijn gemeente zou bouwen vanuit een plek die heet Petra. Maar de Heer past het idee toe op Petrus, de rots. Die heette ook zo, Sela, Petra, Petrus enzovoort. Nou ja, hij was dan een man. En de Heer zei dus bij diezelfde gelegenheid, in Matthäus 16 is dat, bij diezelfde gelegenheid zei hij tegen hem: en als het één keer zover is, dan mag jij beginnen. Ik roep altijd, dan mag, ja, op de Pinksterconferentie ben jij de eerste spreker. Dat betekent 's morgens vroeg aanwezig zijn. Maar toen op de derde uur al, hè. Ja, 's morgens vroeg in Pinksteren. Dat is de verhaal van die sleutel. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. De Rooms hebben ervan gemaakt en zo werd hij de eerste paus. Wat niet kan, want het pausdom is pas uitgevonden. Nou, kort voor het jaar 600 van onze jaartelling. Met terugwerkende krachten. Toen hebben ze alsnog de bisschop van Rome, de bisschoppen van Rome, met terugwerkende kracht, tot plaatsvervanger gods, of hoe heet dat? Ja, plaatsvervanger van Christus op aarde gemaakt, tot paus. Dus ja, doe maar. Maar er zit een grondgedachte achter, die is correct. Petrus, maar waarom? Ja, omdat het Oude Testament, al die psalmen waar dat staat, Sela, die tonen aan dat het een en ander begint in Petra, in Sela. En daar wordt dus in de toekomst een gelovig overblijfsel verzameld. En het trekt uit, vervolgens, daarvanuit en openbaart zich. En het leidt ogenblikkelijk tot de reiniging van het land en de herbouw van Jeruzalem. Dan moet je wel reiken tot 1335 dagen, maar ik begin er nou niet weer over aan het eind van de avond. Want het is de hoogste tijd, hè. Ik probeer je altijd wat mee te geven om eens na te zoeken. Ja. Zullen wij de Heer danken? Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij hebben dit profetisch woord dat zeer vast is. Wanneer wij tenminste schrift met schrift vergelijken, ervan uitgaande dat wij van doen hebben met uw woord en niet maar met woorden van diverse mensen in verschillende omstandigheden, in verschillende tijden. Maar prima met u die gesproken hebt en die gesproken hebt door de mond van uw heilige profeten. Maar we kennen u als de ene auteur van die ene schrift, dat ene woord Gods dat ons spreekt, ons openbaart wie u bent aan de hand van wat u doet in de loop der geschiedenis. En we danken u in het bijzonder dat wij in deze tijd mogen leven en daardoor als gelovigen hebben deelgekregen aan die gemeente van eerstgeborenen die u gepredestineerd hebt tot zoonstelling. Bestemd voor een erfenis, namelijk om erfgenamen te zijn van dat koninkrijk dat u bereid hebt van de grondlegging der wereld. Wij zeggen u daarom dank dat we in alle vrijmoedigheid dit profetische woord kunnen, mogen en zouden bestuderen om daarmee te komen tot kennis van u. Opdat dit woord in onze harten geplant zou worden en onze zielen zou zalig maken. En daarom, Vader, zeggen we u dank dat we hier mochten zijn. Maar bovenal, wij vragen u, wilt u uw woord in onze harten planten? En onze gedachten, onze verwachting richten op u, die ons zulke rijke beloften gedaan hebt. En op die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren in de komst van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Amen.